Namens de kerkraadgemeente vooraf de volgende afkondigingen. Volgende week zondag 3 mei is er wel zondagsschool. In plaats van 10 mei, de kinderen van de zondagsschool kunnen op 10 mei in de kerkdienst aanwezig zijn als de Nigeriaanse dominee Habila Adamu uit Nigeria hier zal zijn. De activiteitencommissie heeft op tweede Pinksterdag weer de gemeentedag gepland. Als u op de gemeentedag aanwezig zult zijn, kunt u zich hiervoor aanmelden. Vanaf vandaag ligt daarvoor de inschrijflijst klaar in de voorkerk. Van harte aanbevolen. Na deze dienst zingen we in verband met het feit dat het morgen Koningsdag is de twee bekende versen van ons volkslied Wilhelmus van Nassau en Mijn Schild en de Betrouwen. De enveloppen voor de vrijwillige bijdrage, voorheen de actie Kerkbalans, liggen weer voor een ieder klaar in de voorkerk. Dan de collecten. Er zijn 3 collectes, 2 tijdens de dienst, 1 bij de uitgang. De eerste is bestemd voor het plaatselijke evangelisatiewerk. De tweede collecte is bestemd voor de instandhouding van de erediensten. En de collecte bij de uitgang is bestemd voor de kerkvoogdij. In het kistje in de voorkerk kunt u uw gave geven voor zending en evangelisatie. Van harte aanbevolen. Tot zover de afkondigingen. Zullen we deze dienst samen beginnen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die niet laat varen het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. We gaan samen zingen op Psalm 140, vers 4, 6 en 7. Vanmorgen deel 2 van de korte serie Leven na Pasen. We staan vanmorgen stil bij de bekende tekst uit Filippenzen 1, waar Paulus zegt, want het leven is mij Christus en het sterven is voor mij winst. Psalm 140 zingen wij daarom, vers 4, 6 en 7. Paulus zit in de gevangenis en hij zal ongetwijfeld ook iets van deze ervaringen doorstaan hebben. Bescherm mij voor de goddelozen, o Heer, o rechter van het heelal. Vers 6, ik dacht in mijn verdriet te smoren. En vers 7, o Heer, mijn rotssteen, mijn sterkte, gij hebt mij steeds tot heil verstrekt. 140, vers 4, 6 en 7. Thank you. troost van een christen, Psalm 138, vers 4. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. Psalm 138, vers 4. We zingen dat na de lezing van Gods heilige wet en de samenvatting ervan. Toen sprak God al deze woorden: ik ben de Heere uw God die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en vierde lid van degenen die mij haten. En ik doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren het huis van uw naaste, gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus heeft ons de wet samengevat in een hoofdsom, toen hij zei: gij zult liefhebben de Heere uw God met geheel uw hart, met geheel uw ziel, met geheel uw verstand en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod, en het tweede aan dit gelijk is: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. Wij openen de schriften in het Nieuwe Testament bij de brief van Paulus aan de gemeente van Filippi, Filippenzen 1. We lezen samen vanaf vers 12 tot het einde. Filippenzen 1 vanaf vers 12 tot het eind is de schriftlezing. Wij lezen daar Gods woord als volgt, vers 12. Filippenzen 1, vers 12. En ik wil dat gij weet, broeders, dat hetgeen aan mij is geschied, meer tot bevordering van het evangelie is gekomen. Alzo, dat mijn banden, hij bedoelt zijn gevangenschap, in Christus openbaar geworden zijn in het ganse rechthuis en aan alle anderen. En dat het merendeel van de broeders in de Heere door mijn banden vertrouwen gekregen hebbende, overvloediger het woord onbevreesd durven spreken. Sommigen prediken ook wel Christus door nijd en twist, maar sommigen ook door goedwilligheid. Genen verkondigen wel Christus uit twisting, niet zuiver, menend aan mijn banden, mijn gevangenschap verdrukking toe te brengen, maar deze uit liefde, omdat ze weten dat ik tot verantwoording van het evangelie gezet ben. Wat dan? Nochtans wordt Christus op allerlei wijze, het zij onder een deksel, het zij in der waarheid verkondigd. En daarin verblijd ik mij, ja, ik zal mij ook verblijden. Want ik weet dat dit mij ter zaligheid gedijen zal, door uw gebed en toebrenging van de geest van Jezus Christus. Volgens mijn ernstige verwachting en hoop, dat ik in geen zaak zal beschaamd worden, maar dat in alle vrijmoedigheid, gelijk alle tijd, alzo ook nu, Christus zal groot gemaakt worden in mijn lichaam. Het zij door het leven, het zij door de dood. Want het leven is mij Christus en het sterven is winst. Maar of te leven in het vlees hetzelfde mij oorbaar zij en wat ik verkiezen zal, weet ik niet, want ik word van deze twee gedrongen. Hebben de begeerte om ontbonden te worden en met Christus te zijn, want dat is zeer verre het beste. Maar in het vlees te blijven is nodiger om uwentwil. En dit vertrouw en weet ik dat ik zal blijven en met u allen zal verblijven tot uw bevordering en blijdschap van het geloof, opdat uw roem in Christus Jezus overvloedig zij aan mij door mijn tegenwoordigheid wederom bij u. Alleen wandelt waardig het evangelie van Christus, opdat hetzij ik kom en u zie, hetzij ik afwezig ben, ik van uw zaken mag horen dat u staat in één geest, met één gemoed, gezamenlijk strijdende, door het geloof van het evangelie, en dat gij in geen ding verschrikt wordt van degene die tegenstaan, het welk hun wel een bewijs is van het verderf, maar voor u een bewijs van de zaligheid, en dat van God. Want u is uit genade gegeven in de zaak van Christus, niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem te lijden. Dezelfde strijd hebbende, hoedanig gij in mij gezien hebt en nu in mij hoort. We staan vanmorgen stil bij vers 21. Vorige week hoorden wij dat de dood de laatste vijand is teniet gedaan, wordt teniet gedaan. En de tekst van vanmorgen, die sluit daar nauw bij aan. Paulus belijdt dat het leven voor hem Christus is en het sterven voor hem winst. We horen wat dat betekent, ook voor vandaag. Laten we samen bidden en in de voorbeden denken aan mevrouw Touw, die aanstaande dinsdag geopereerd wordt vanwege staar. We denken ook aan mevrouw Van Gamer uit Stellendam, die vanmorgen weer met ons is opgekomen. Afgelopen week aan beide ogen geopereerd werd. Aanvankelijk veel pijn had hij, nu gelukkig wat draaglijker is. En we bidden dat de operatie het gehoopte gevolg zal mogen hebben. Bedenk ook aan dominee Koppelaar, zoals u wellicht weet, neemt hij vanmiddag afscheid van de gemeente van Hoevelaken. Zullen we samen bidden? Heere, getrouwe God, in uw vaderlijke zorg die zich uitstrekt over de hele schepping, hebt u ons vanmorgen laten opstaan. En al scheen de zon niet, alles leeft in het rijk van de natuur. U bracht ons hier veilig en wel, na een rustige week, na een heftige week. U weet, Heere, precies wat er achter ons ligt. En u weet ook als geen ander wat er voor ons ligt. Waar kunnen we daarom beter zijn dan hier, waar we geen agenda mee krijgen voor de komende week, maar wel uw woord, een kracht van God tot zaligheid voor een ieder die gelooft. En ook het medicijn voor verslagen harten en bestreden aangevochten gelovigen, maar ook het enige houvast voor drenkelingen die dreigen om te komen, die gebukt gaan onder hun zonde misschien, die niet weten hoe ze verder moeten. En uiteindelijk ook het beste wat we horen kunnen voor degenen die onverschillig leven en die u niet kennen, zonder hoop, zonder verwachting, dit leven doormaken. Grote God, uw naam zij gedankt dat er hier een plek is waar we samen mogen komen, waar uw gemeente al eeuwen samenkomt. En tot op vandaag ligt uw woord op de kansel. En tot op vandaag bewijst u dat het woord geen verzinsel, geen boek is van eeuwen terug, maar gegeven door de kracht van de geest, overgeleverd door mensen die bekwaam gemaakt werden om te schrijven en nu in onze handen gelegd. Heren, laten we mogen beseffen vanmorgen wat een kostbare schat we in onze handen hebben, die we mogen raadplegen, die we als gids mogen gebruiken voor ons leven. En waar vanmorgen een dienaar van uw woord zich op heeft bezonnen en de boodschap mag delen met de gemeente, in de hoop en de verwachting dat niet hij, maar het woord wat hij brengt, mensenleven zal veranderen. Raak ons aan door de kracht van uw Heilige Geest, waardoor die dingen gebeuren die we niet voor mogelijk houden met ons menselijk verstand, maar toch gebeuren gaan. Dat mensen die geen interesse in u hebben, interesse gaan krijgen. Dat mensen die ver van u de weelde zoeken, het gaan belijden nabij God, is het goed. Ik stel mijn vertrouwen op de Heere. Dat mensen die overal vandaan komen en een leven van opeenstapeling van schulden en zonde achter zich hebben, van zonde ontslagen naar huis gaan, zoals die tollenaar achter in de tempel. O God, wees mijn zondag genadig, spreek vanmorgen een woord tot mijn ziel. En hij ging af, gerechtvaardigd naar zijn huis, meer dan die andere man die er ook was, zoals altijd. Maar die genoeg had aan zijn gebeden, aan zijn uiterlijke godsdienst, aan zijn keurige levenswandel, aan zijn principiële uitgangspunten, aan zijn orthodoxe gewaad. O God, als het ons leven betreft en wij kennen de Heer Jezus niet, dan bidden we dat al die klederen van gerechtigheid die wij om ons Adams bestaan heen weven, dat die van ons afgerukt worden, zodat we zien dat we niets hebben waarop kunnen bouwen voor de toekomst. En dat er een ander fundament gelegd moet worden, wat gelegd is in Jezus Christus. We bidden voor de jongeren, dat zij vanmorgen voor het eerst iets gaan proeven van de liefde van de Heer Jezus Christus. Heer, we hebben geen hoop als we kijken naar ons eigen leven, naar het leven van anderen, naar het leven van onze kinderen. Maar we hebben wel hoop als we zien op uw belofte, op uw verbond, op de kracht van uw woord en op de getuigenissen van hen die uit de dood zijn levend gemaakt en die nu met u wandelen. Laat ook vanmorgen, Heere, blijken dat u van onze gemeente af weet, en dat weet u. Alleen al vanwege het feit dat er vanmorgen een dienst belegd kan worden en uw woord geopend ligt. Heere, wees in ons midden. En wees ook met hen die meeluisteren via de kerktelefoon, dat ze zich verbonden mogen weten met ons. We bidden voor de zieken. We denken aan mevrouw Touw, die aanstaande dinsdag wordt geopereerd. We bidden om uw geleide van dag tot dag, dat ze door de operatie heen gedragen mag worden. En dat als ze in de loop van de week terug mag blikken, mag zeggen: Hij was mij steeds een stap voor. Hij droeg mij en hij geleidde mij. Zegen haar met haar man. We bidden u voor mevrouw van Gameren in de dankbare verwondering dat u haar door de operatie heen hielp, risicovol, omdat het gaat om millimeterwerk. We danken u, Heere, en we bidden om uw verdere herstel. Wilt u als de hemelse dokter en hemelse arts haar lichaam en ziel verzorgen en alle kwaad doen medewerken ten goede, zodat ze in de weg van kruis mag ervaren: Hij, mijn God, verlaat mij niet. Wie heb ik nevens u omhoog? Nevens u lust mij ook niets op de aarde. We denken ook aan de zieken die niet met name genoemd kunnen of willen worden, de chronisch zieken, zij die meelijden, maar ook meeleven op de achtergrond. Trouwe God, u weet ze vanmorgen te bereiken met uw woord. Laat de kracht van uw evangelie in hun levens schitteren. We bidden voor elkaar. Gedenk ons, Heren, in de opvoeding, in de zorg voor elkaar als man en vrouw. Als de drukte van het leven ons in beslag neemt. Heren, wat heerlijk om een moment van rust te hebben vandaag. Mag het goed zijn om met elkaar de plek hierin te nemen als we pijn en verdriet in ons hart hebben, omdat een van onze geliefden er niet is. Dan bidden we ook, Heere, om uw genade, om dat te dragen, om achter u aan te komen. Heere, ontferm u over ons land. Met het oog op Koningsdag mogen we ook bidden om uw gunst over de koning. Wilt u onze koning en zijn vrouw begeleiden en laat het geloof van het voorgeslacht in zijn hart gewerkt mogen worden, opdat hij zijn hoop op u mag stellen. We bidden voor de overheid, ook plaatselijk en provinciaal. Zegen allen die een plek van u kregen om te regeren, niet naar eigen inzicht, maar met de wetten die u gaf, die heilzaam zijn voor ons hele land en volk. We bidden u voor dominee Coppola. Gedenk onze broeder, Heren, in de aanloop naar vanmiddag, als hij voor het laatst het woord bedient, niet alleen als predikant van de gemeente Hoeverlaken, maar dan ook als predikant in dienst, als hij met emeritaat zal gaan en nog wel zal preken en werk zal doen, maar tegelijk zal ervaren dat dit een kruispunt is in zijn leven, wat hij achter zich laat. We bidden, Heren, om uw kracht, om de dienst te houden, om uw genade en het licht van boven in de weg die voor hem ligt. Ontferm u over hem en wijs hem de weg door u bepaald. Heren, onze God, zegen ons, wees met de kinderen. Geef dat ze mogen luisteren, iets ervan meenemen. En als we moeite hebben om ons te concentreren, Heren, dat de psalmen, dat zinnen uit het woord wat gelezen is, ons mogen raken. Ons niet meer loslaten, totdat we ons geheel en al aan u hebben overgegeven. Want Heren, dat bent u toch? In uw Zoon bent u de rots van het behoud en tegelijk de steen van aanstoot. En het gaat vanmorgen weer over u. En we bidden, Heren, dat we ons gewonnen geven aan hem, de Heer Jezus Christus, die het leven is. Uit genade vragen wij dat, om Jezus wil. Amen. Laten wij samen zingen, Psalm 25, vers 6 en 7. Psalm 25, vers 6. Wie heeft lust de Heer te vrezen? Het Allerhoogste en eeuwig goed, God zal zelf zijn leidsman wezen. En vers 7. 25, vers 6 en 7. stel je nou voor, gemeente, dat ik vanmorgen een briefje zou rond laten gaan. Gewoon een leeg briefje. En ik zou daarop zetten, het leven is voor mij, puntje, puntje, puntje. En iedereen zou daarop moeten invullen wat het leven voor u, voor jou inhoudt. Ja, u zegt, dat gebeurt niet. Nee, eigenlijk zou dat moeten doen, hè? Maar doe het maar in gedachten vanmorgen. En dan niet invullen voor de persoon die naast je zit, maar vanmorgen zelf invullen. Wees nou eens eerlijk. Al vergeet je alles van de preek. Of al denk je, nou ja, kwart voor elf word ik weer wakker. Dit vergeet je niet. Het leven is voor mij. Puntje, puntje, puntje. Wat is voor jouw leven? En dan een eerlijk antwoord geven. Waar draait het om? Waar cirkelt het om? Waar word je warm van? Waar ben je warm voor te maken? Waar zou je alles voor willen opgeven? Het leven is voor mij. Als je dan Paulus zou vragen, dan komt er dit uit. Het leven is voor mij Christus. En daarom is het sterven voor mij winst. Dat is de tekst waar we vanmorgen over na gaan denken. En ik zal die vraag nog wel een paar keer terug laten komen. Waar leef je voor? Het leven is voor mij. Nou, voor Paulus is het Christus. En dat zet ook boven de preek. Het leven is voor mij Christus. De tekst valt in drie delen uiteen. In de eerste plaats letten wij op hoe de omstandigheden moeten meewerken. Het woordje want staat er niet voor niets. Want het leven is mij Christus. In de tweede plaats hoe Christus het fundament is. Het leven is voor mij Christus. En tot slot hoe het sterven winst betekent. En sterven is voor mij winst. Het leven is voor mij Christus. Hoe de omstandigheden moeten meewerken. Paulus zit in de gevangenis. Hij heeft het gewoon zwaar. Hij kan geen kant op. Hij zit in de cel. In de tweede plaats hoe Christus toch het fundament is. En tot slot hoe het sterven zelfs winst betekent voor hem. Het leven is voor mij Christus. Eigenlijk zegt hij het nog korter. Want in het Grieks, in het originele Grieks staat er geen werkwoord. Het leven, Christus. Het sterven, winst. Dat staat er eigenlijk. De Statenvertalers hebben iets toegevoegd om het iets begrijpelijker te maken. Want het leven is voor mij Christus en het sterven is voor mij winst. Maar het is zo kort die belijdenis en daarmee is tegelijk alles gezegd. Ja, dominee, dat is Paulus, hè. Paulus kon het zeggen. Paulus, een bijzonder man. Heilige man. Daar kun je niet bij in de schaduw staan. Dat is een mooie tekst voor op een kaart die je stuurt naar een zieke. Het leven is voor mij Christus, het sterven is voor mij winst. Of het is mooi voor op een wandtegeltje in de kamer. Het leven is voor mij Christus. Maar gemeente, deze tekst is geen wandtegeltjeswijsheid. Het is doorleefde taal. Paulus meent het echt. Het leven is voor mij Christus. Waarom zegt Paulus dat? Waarom schrijft Paulus dat aan de gemeente van Filippi? Waarom moet jij dat vanmorgen horen? Stelt Paulus zichzelf in het middelpunt? Voor mij is het leven Christus. Kijk maar naar mij. Nee, Paulus wil laten zien wat Gods genade vermag. Wat er gebeuren kan. Als er iemand van dood, van geestelijk dood, levend wordt gemaakt. Als iemand uit het duister in het licht komt. En velen van ons herkennen dat gelukkig vanmorgen. Wat er gebeurt als je van geestelijk dood, geestelijk levend wordt gemaakt. Lewis zei het zo, het is voor mij alsof de zon opging. En alles in een nieuw licht stelde. Dus Paulus zegt het niet om zichzelf daarmee in het middelpunt te zetten. Hij laat zien wat Gods genade vermag en hij zegt het ook ter bemoediging vanmorgen. Voor u die met Christus leeft en voor jou die misschien niet met Christus leeft, maar die nog leeft voor eigen rekening. Want weet je, Paulus wens, en daar sluit ik mij vanmorgen bij aan, niet dat je heel veel hebt aan wensen, de dominees, want daarmee word je niet zalig. Maar het is toch wel een wens. Dat Christus groot gemaakt zal worden in uw leven. Paulus zegt dat in het vers hiervoor. Gelijk alle tijd, alzo ook nu, Christus zal groot gemaakt worden. Dat is zijn verlangen, dat mensen als ze naar hem kijken gaan zeggen, Christus wordt groot gemaakt. Dat is eigenlijk het verlangen van ieder christen. Niet van zie mij eens, die zonde zijn. Het verlangen van een christen is dat Christus groot gemaakt wordt. Als anderen kijken, dat ze iets van Christus in je zien. En dan gaat Paulus zo ver dat hij zegt, het zij in mijn leven, het zij in mijn sterven. Nou, dat gaat ver, hè. Paulus is aan het schrijven. Hij zit in de gevangenis. En hij schrijft aan de gemeente van Filippi. En die gemeente is helemaal ondersteboven van wat er met Paulus gebeurd is. Ze zijn bezorgd over hun dominee. Ja, dat kunt u zich wel voorstellen. Want hun dominee is niet meer in vrijheid. Zit in de cel tussen vier muren. Gebonden aan een keten. Paulus, dat is de man die voor het eerst in Filippi een gemeente heeft gesticht. Paulus, dat is de man die heeft meegemaakt, die gebruikt is om Lydia tot geloof te laten komen, om die stokbewaarder tot Christus te leiden. En die kleine gemeente van Filippi, die is voorzien van ouderlingen en diakenen. En van Filippi is Paulus naar andere gemeentes gegaan, hij heeft gemeentes gesticht, hij heeft gemeentes onderwezen, bemoedigd. Het was een rondreizende dominee. Wat heeft hij veel betekend? Nou, dat hoef ik u niet te vertellen. Kijk in de handelingen der apostelen. Kijk in de brieven. En nu, hij zit achter slot en grendel. Paulus heeft het in het hoofdstuk 3 keer over mijn banden. En daar bedoelt hij mee mijn gevangenschap. Ik ben niet meer vrij. En wat denken ze in Filippi? Ja, als Paulus niet meer vrij is, dan kan het woord geen kracht meer doen. Het is toch geen reclame bovendien voor het evangelie als Paulus die prediker in de gevangenis zit. Ja, dan kunnen de vijanden zeggen, zie je wel, dat het christelijk geloof niks waard is. Daar zit hij, die prediker, in de gevangenis. Paulus had zoveel meer kunnen betekenen. Denken wij dat stiekem ook niet. Paulus had zoveel meer kunnen betekenen als hij op vrije voeten stond. En waar is de Heere, waar is God in dit hele verhaal? Had God het niet kunnen voorkomen? Paulus in de gevangenis. Is toch zinloos, dit lijden? Denkt u dat ook wel eens? Als je het hebt over het lijden van andere christenen, die echt weten wat lijden is. Lichamelijk lijden. Dat is toch zinloos. Heel lang geleden zei iemand, Cyprianus was dat, het bloed van de martelaren is het zaad van de kerk. Weet je wat ze daarmee bedoelden? Als er een martelaar, als er een christen sterft, zijn bloed vergoten wordt, denken de vijanden daarmee het christelijk geloof stukje bij beetje onschadelijk te kunnen maken. Maar wat gebeurt er? Als er één christen sterft, komen de twee tot geloof. Dat is wat die vijanden doen. De bedoeling om het christendom de kop in te drukken. Het keert zich tegen de vijanden. Want het bloed van de martelaar is het zaad van de kerk. Waar de kerk vervolgd wordt, daar groeit de kerk. Je ziet dat nu ook, in 2015. Daar waar de vervolging het heftigst is, is de kerk op zijn best. Oh ja, Eerst vindt er vaak een loutering plaats. Als de vervolging komt, dan wordt de scheiding gemaakt tussen mondbelijders, mensen die meehobbelden, die wel lid waren van de gemeente, maar die geen levend geloof hadden, en de mensen, de christenen, die leefden van Gods genade. Maar als die zuivering heeft plaatsgevonden en de christenen overblijven, hebben die gemeenten zo'n aantrekkingskracht dat er mensen van buiten bijkomen. Wonderlijk, hè? Het is geen verhaaltje, jonge mensen, dat gebeurt echt. Je kunt nalezen. Als je bewijs wil hebben dat christelijk geloof echt waar is, nou, dit vind je bij geen godsdienst. Christelijk geloof verspreidt zich als een olievlek, terwijl de vervolging toeneemt. Nou, en eigenlijk gebeurt hetzelfde in de gevangenis, zegt Paulus. Ik ben wel gebonden aan handen en voeten. Als ik even mag luchten, moet ik aan een privébewaker geketend worden. En die leidt mij naar buiten om even te luchten. En dan moet ik weer naar binnen. En dan zit ik er weer. Tussen die vier muren in die akelige kerker. Maar weet u, gemeente van Filippi, het woord van God is niet gebonden. Ik ben wel gebonden. Maar het woord is niet gebonden. Ik zit wel in de ketting, maar God niet. Ik ben wel gevangen, maar de geest is niet gevangen. Stel nou voor, jonge mensen, dat Paulus zijn plan was om naar de stadhouder te gaan, om daar het evangelie te brengen. En hij had aangebeld en hij had gevraagd: geachte stadhouder, zou ik aan u het evangelie mogen verkondigen? Ik ben een christen en ik wil graag iets vertellen over mijn koning. Weet u wat er dan gebeurd was? Hij had een dichte deur gevonden. Natuurlijk maakt een stadhouder geen ruimte in zijn agenda om Paulus te laten verkondigen dat Christus de Heer is. Maar nu... Nu is hij door Gods wonderlijke leiding in de gevangenis gekomen en, zegt Paulus in dit hoofdstuk, ik wil dat u weet, vers 12, dat hetgeen aan mij is geschied, meer tot bevordering van het evangelie is gekomen. Ik ben dichter bij de keizer dan ooit. Ik was er anders nooit gekomen en nu ben ik er toch. Al ben ik gevangen. Ik zit in de gevangenis en daar komen mensen tot geloof. Wonderlijk, hè? We hebben samen gezongen. Psalm 25, vers 6. God zal zelf zijn leidsman wezen leren hoe hij wandelen moet. Dat geldt van allen die hun vertrouwen op de Heer Jezus gesteld hebben. Ze mogen weten dat God hun leidsman is. Waar de weg ook naartoe gaat. Al gaat het naar de gevangenis. God zal zelf zijn leidsman wezen. Want Paulus schrijft ergens anders. Voor degenen die God lief hebben, moeten alle dingen meewerken ten goede. Vroeger had je een oude wetenschap, voordat de chemie bestond, de alchemie. Je moet er altijd oppassen dat ik deze dingen ga zeggen, ik ben geen chemicus. Maar ik denk dat ik het goed zeg, en anders hoor ik het wel. De alchemie, dat was een wetenschap die van oude metalen goud probeerde te maken. Lood bijvoorbeeld, hè? Een oud, zinloos stuk metaal. Allerlei duistere formules, een beetje schimmig ook, probeerden mensen, wetenschappers, van oude metalen puur goud te maken. Dat was de intentie. Nou, je kunt er van alles van vinden. Maar wat doet God in het leven van zijn kinderen? Hij kan van iets wat slecht is, wat zinloos lijkt, wat geen waarde heeft in zichzelf, iets heerlijks maken. Dat was denk ik de reden dat die dominee in Engeland, waarover ik 2 weken terug hoorde, het volgende bad in het huis van zijn collega. Die collega, dominee Kingswood was dat, die werd gebeld. Althans, de telefoon ging over in het huis van de vriend, die andere dominee, waar hij was, op visite. 5 uur rijden van zijn huis. Telefoon ging, politie. Is politie voor je aan de telefoon? Nou, dat kan niet goed zijn. Dus die dominee Kingswood, die pakte op. Wat is er aan de hand? Uw huis staat in brand. En uw zoon die in huis was, is met ernstige brandwonden, met spoed naar het ziekenhuis gebracht. 5 uur rijden van het adres waar hij op dat moment was vandaan. Nou, je wereld stort in. Je huis, je zoon. Weet u wat die dominee toen deed? Bij wie hij op bezoek was. Hij pakte zijn collega vast en zijn vrouw. En hij ging met ze bidden. En hij bad: Heere, wilt u het goede dat u met mijn broeder in dit lijden voor hebt, hem niet onthouden? Wilt u het goede wat u met hem in deze lijdensweg voor hebt, hem niet onthouden? 2 jaar later stond deze man op de conferentie waar ik was. En hij vertelde welke zegen de Heere had gegeven in het leven van zijn zoon, die de Heere kende, maar die verdiept was in de kennis van de Heer Jezus Christus door dat gebeuren. Hoe het tot geestelijke zegen is geweest van hemzelf en zijn vrouw. En hoe zelfs de gemeente, verschillende gemeenteleden, bijzonder gezegend zijn door wat er gebeurd is in het gezin van hun dominee, maar ook de wijze waarop ze met het lijden zijn omgegaan en wat er van uitging. God kan van iets wat tegen ons lijkt, en ik hoop dat u het meemaakt vanmorgen, dat u ook misschien wel zegt, ja, dat is gebeurd ook in mijn leven, omstandigheden die in zichzelf zo zinloos leken, en ik snap er nog soms de zin niet van, nog vragen, nog raadsels, maar toch, het heeft geestelijk zegen gebracht. Nou, dat is bij Paulus ook zo. In het lijden gebruikt de Heere Paulus bijzonder. Tegelijk stelde ik mijzelf wel de vraag in de voorbereiding. Ik stel hem ook maar aan u en aan jou. Gemeente, blijven wij staande, blijf ik staande. Als het lijden om Christus wil steeds dichterbij komt. En we zijn natuurlijk al lang de tijd voorbij dat we zeggen, nou, dat zal wel zo vaak niet lopen. Wie vanmorgen zegt, nou, dat lijden, dat zal best wel meevallen, dat zal wel loslopen, dat zal Nederland wel voorbij gaan. Ik ben geen onheilsprofeet. Maar je hoeft ook geen profeet te zijn om te weten dat het gaat komen. Wat zal er gebeuren, gemeente, als ik voor de keuze gesteld word, voor de vraag gesteld word? Wat is het leven voor jou? Heb je het artikel gelezen in het AD over de moord door de IS op die christen in Ethiopië? En dat er een video door de IS is verspreid. En in die video wordt Nederland genoemd, onder andere als het land waar christenen wonen. En in die video werd een uitspraak aangehaald van een middeleeuwse islamitische filosoof. En die zegt het volgende: iedereen die Joden en christenen niet als ongelovigen beschouwt en hen niet haat, is geen echte moslim. Iedereen die christen is, hoort bij de vijand. En de vijand moet verdelgd worden in de naam van deze radicale groepering. Een van de taken van een dominee is dat zijn gemeente voorbereid moet worden op het lijden. Gemeente, Het leven is voor mij. En wat is jouw antwoord? Wat is uw antwoord? Het schijn en zijn, dat gaat nu nog samen op. Ik kan niet achter uw pak kijken. En ik weet niet wat er in uw hart leeft. Ja, van sommigen weet ik het wel. Gelukkig. Maar wat als we voor de keuze worden gesteld? Wat blijft er dan over? Wat komt er dan uit mijn hart? Dominee, je moet niet op de angstgevoelens gaan inpraten. Nee, dat doe ik ook helemaal niet. Dat is ook helemaal niet de bedoeling van de preek. Ik kan wel voorstellen dat je angstig wordt. En daar hadden we thuis nog over. De afgelopen week. Dat je bang kunt zijn. Angstig kunt worden. En juist die week lazen wij Lucas 21. Dat als deze dingen gebeuren, een christen niet bang hoeft te zijn. Waarom niet? Niet één haar zal er van zijn hoofd vallen, zonder de wil van de hemelse Vader. Want het leven is mij Christus. Ziet u, gemeente, dat die belijdenis niet zomaar een mooie uitspraak is, een mooie spreuk is die je op een schilderijtje hangt, waar je af en toe eens naar kijkt en van zegt, ja, dat is waar. Maar dat het woordje want de koppeling laat zien tussen de omstandigheden waar je in bevindt en, als het goed is, het leven wat je leeft. Het leven is voor mij Christus. Paulus zegt, het levenslot ligt niet in de handen van keizer Nero, die met één vingerknip kan zeggen, die Paulus, morgen geëxecuteerd. Het leven is voor mij Christus. Gemeente, u moet niet denken dat Paulus een man was die het leven moe was, die zo somber gestemd was dat hij dacht, nou, laat mij maar sterven. Nee, in deze situatie, dat de klop op de deur kan betekenen dat hij even mag luchten, of dat hij zijn doodvonnis tegemoet kan zien. In die situatie, in die spanning zegt hij, want het leven is voor mij Christus. Christus wordt groot gemaakt. Het zij in mijn leven. Het zij in de dood. Maar zegt iemand, hoe kan iemand zo ver komen? De golven van de dood, die kunnen je toch alleen maar verschrikken. Als ik denk aan het eind van mijn leven, dan word ik bang. Ja, in zichzelf voel ik helemaal met u mee. Denk aan de preek van vorige week. De laatste vijand, en het blijft een vijand, is de dood. Maar golven kunnen twee dingen doen. We zagen dat de afgelopen week ook, hè, met die vluchtelingen die van Afrika naar Italië en Griekenland proberen over te komen. Hoeveel mensen vinden niet de dood in de golven? Toch, misschien hebt u dat plaatje ook wel gezien. Van die mensen die op de kust bij Rodos aanspoelden. Ze klampten zich vast aan die vliegtuig, aan die bootresten. En door de golven werden ze meegenomen. Voor de een waren de golven het graf, voor de ander waren de golven uiteindelijk de redding. Paulus, waarom kun jij rustig gaan slapen? Hij zal best wel eens bang geweest zijn. Maar waarom kun je toch rustig gaan slapen, 's avonds? Dit weet hij. En dan zeg ik het maar met een gezang. Dat mag wel. Ik verlaat me op u, ook in de nacht. Laat uw hand mij nu ook dekken. Ik verlaat me op u, ook in de nacht. U wordt als gij mij weer zult wekken, opnieuw mijn lofzang toegebracht. En zo ik nooit weer mocht ontwaken, aan u beveel ik dan mijn geest om voor uw troon die rust te smaken, die hier mijn uitzicht is geweest. Was het geheim van Paulus. Ik weet aan wie ik mij vertrouwen. Al wisselen ook dag en nacht. Ik ken de rots waarop ik bouwen. Hij faalt niet die uw heil verwacht. Wat een leven. Maak je het mee vanmorgen. Nee? Dan moet je toch verder luisteren. Als je het meemaakt, dan luister je wel verder.
Stel die vraag maar eens aan jezelf. Op een begrafenis hoor je wel eens een dominee die vraag stellen: zou het wel met u zijn als u sterft?
Nou, er zijn betere vragen denkbaar. Ik zeg niet dat het een verkeerde vraag is, maar zou het wel met u zijn als u sterft? Nee, je kunt een betere vraag stellen. Is je leven vandaag Christus? Dat briefje, hè? Wat je in gedachten in handen hebt. Waar die stippeltjes staan. Zat er al iets vanmorgen? Het leven is voor mij. Wat is je leven? Spurgeon had gelijk die een preek over deze tekst hield. En die in die preek zei: er zit maar één komma tussen die twee zinsdelen. Het leven is mijn Christus, komma. Het sterven is mijn winst. En die komma laat zien hoe smal, hoe klein de stap is tussen leven en dood. Paulus, hoe kun je dit zeggen? Want het leven is mijn Christus. Nou, laten we daarna verder luisteren. Hoe Christus het fundament is. Paulus kent de Heer Jezus. En hij kent de Heer Jezus op deze manier. Niet als een Jezus in noodgevallen. Er zijn mensen die zeggen: ja, de Heer Jezus die helpt mij. Als ik het ziekenhuis ga, dan is hij er. Hij heeft me zo geholpen toen ik het moeilijk had. Bid je tot de Heer Jezus? Ja hoor, als mijn verkering uitgaat, dan bid ik tot de Heer Jezus. Dan heb ik hem nodig. En ik zit te blokken voor mijn examen. Nou, ik weet waar ik mijn hulp moet zoeken. Dat is toch mooi, mensen dat zeggen. Ik weet het niet. Zou niet heel egoïstisch zijn om zo in het leven te staan. Je hebt Jezus nodig als jij hem nodig hebt. En verder? Er is een groot verschil tussen de belijdenis: het leven is voor mij Christus en ik heb Christus soms nodig. Met eerbied gesproken, maar ik hoop dat ik met dit voorbeeld het iets duidelijker maak. Een tijdje terug kreeg ik in de auto een melding. Toen ik op weg was naar een preekbeurt: controle inspuitsysteem. Alarm. Is niet goed. Dus thuis de AWB gebeld. Ik ben er al jaren lid van. Ik heb nooit met die mensen te maken gehad. Maar ik wist ze wel te bereiken toen ik dacht dat de auto niet goed was. Maar pas toen er een lampje ging branden, belde ik de AWB. Geen moment eerder. En sindsdien heb ik er ook niks meer mee te maken. Nou, er zijn zoveel mensen, ook in de kerk. Oh ja. Ze geloven als het eruit komt. Als het moeilijk wordt. Ik heb gebeden, dominee. En als de auto weer rijdt. Ja. Wat is nou het verschil? In het ene geval heb ik wat aan Christus. En in het andere geval leef ik vanuit wat Hij voor mij gedaan heeft. Paulus, het leven is mijn Christus, kent maar één verlangen. Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Paulus bidt niet: Heer, ik zit in de gevangenis, wilt u mij nu helpen? Nee, het leven is voor hem Christus. En daarom kan hij in deze omstandigheden ook zeggen: Christus is mijn leven. Dat betekent twee dingen. Voor Paulus is Christus de zuurstof van zijn geestelijk bestaan. Zoals wij ademen en in- en uitademen en zuurstof nodig hebben. Ieder moment van de dag. Zelfs onbewust die zuurstof gebruiken. Zo is Christus voor hem het leven. Wat betekent dat? Twee dingen. Christus voor mij en Christus in mij. Christus voor mij. Paulus zegt hier eigenlijk mee: het leven is mijn Christus. Christus is voor mij gestorven. Ik leef door het geloof in de Zoon van God, die zich voor mij heeft overgegeven. Galaten 2 vers 20. Hij in mijn plaats. Wat is er gebeurd, Paulus? Ja, zo leefde ik niet hoor, zei hij.
is wat gebeurt in mijn leven. Ik ben overmeesterd door Christus. In Filippenzen 3 zegt hij, ik ben door Christus Jezus gegrepen. Hij heeft mij in de houtgreep genomen. Geen beknellende, verstikkende houtgreep, maar een bevrijdende houtgreep. Opdat ik mij niet meer zou wenden tot die dingen die mij toch geen vreugde en zekerheid geven. Mag ik het zo zeggen vanmorgen? Paulus ligt voor rekening van een ander. Wat betekent dat als je voor rekening ligt van een ander, dat iemand anders jouw zaken en belangen behartigt? Ligt je ook voor rekening van een ander? Ik bedoel niet je vader of moeder, tot je 18e. Maar ligt je voor rekening van Christus? Hij voor mij. Ja, hoe weet je dat en hoe kom je daartoe? Nou, Paulus laat het zien in deze brief. Hij zegt, ik heb eens een lijstje gemaakt van alles wat ik kon indienen. Waarmee ik in de geestelijke plus kwam. Ik was een ijverige, godsdienstige man, een fariseer. Ik ben besneden op de juiste dag. Ik ben een Hebreeër uit Hebreeën. Ik stam uit de echte Joodse geslachten. Oh, Paulus was zo zelfgenoegzaam. En hij kende Christus niet. Er zijn mensen die orthodox zijn. Die principieel zijn tot en met. Die zich daarom ook snel beter voelen. Al is het soms heel subtiel. Maar gemeente, al die vroomheid buiten de Heer Jezus Christus is een luchtbel. Als je als zondaar niet verzoend bent met God door het bloed van de Heer Jezus Christus, helpt het niet. Al ben je ambtsdrager geweest, al zat je in dat bestuur en was je voorzitter daarvan en stemde je op die partij en was je hersteld en vormd en weet ik niet meer. Wie is de Heer Jezus Christus voor je? Daar gaat het om. Hoor jij bij die mensen die in de kerk kwamen en steeds weer hoorden over de Heer Jezus Christus tot vervelens toe? Gaat het nou alweer over hem? En je stoorde je aan hem, je stootte je aan hem, totdat je ontdekte die steen waaraan je stootte was geen steen maar een parel. Het zand ging eraf. Het was een schat. Ik leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Christus voor mij en daarom ook Christus in mij. Christus, hij is de zin van mijn leven, zegt Paulus. Het leven is voor mij Christus. Als dat iets concreter probeert te maken, betekent dat in de eerste plaats dat Paulus de Heer Jezus lief heeft. Heel zijn hart is vol van hem. En zoals je iemand lief kunt hebben van wie je veel houdt. Nou, Paulus heeft hem lief omdat Christus hem lief heeft. En dat merk je toch? Hier zitten stelletjes die verkering hebben. Hou je liefde verborgen? Doe je er alles aan om te voorkomen dat iemand ontdekt dat jij liefde hebt tot iemand? Ja, behalve als het verkeerde liefde is. Als dubbele liefde is, als gedeelde liefde is, dan doe je er alles aan. Als zuivere liefde is, nou, dan mag de hele wereld het weten. Paulus heeft Christus lief. En liefde is altijd uit op gemeenschap, op contact. Dat zie je ook in relaties, als stelletjes een jongen en meisje ver bij elkaar vandaan wonen en elkaar weinig zien, dan proberen ze die afstand te overbruggen. Vroeger ging dat per brief, iets minder lang geleden per e-mail en tegenwoordig via app en zo. He, die afstand die wordt overbrugd, je wil bij elkaar zijn. Het geloof zoekt gemeenschap. Nou, leg je leven er maar naast, gemeente. Als je nou wil weten of Christus je leven is, waar leef je voor? Wat stempelt je dag, waar sta je mee op? Gaat je agenda voor je Bijbel? En sluit je de dag af met je agenda? Of is het woord je eten en drinken? Hoe is het met je gebedsleven? Als je van elkaar houdt, wil je bij elkaar zijn. Ik vraag niet van u of u een geweldige bidder bent. Wie van ons zal het zeggen? Maar zoek je, ondanks teleurstellingen misschien, toch het contact met hem. Zonder u kan ik niet leven. Dus liefde, gemeenschap, toewijding aan, betekent het ook, hè? Christus is mijn leven, Paulus wijdt zichzelf aan hem. Hij heeft mij geroepen, Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Wijs mij de weg die ik moet gaan. Ga je zo je weg als man, als vrouw, wat voor functie je ook hebt. Maar is er één verlangen wat niet weggedrongen kan worden, wat je leven doortrekt, Heere, uw naam, dat die door mij niet gelasterd, maar geprezen zal worden. Toewijding aan Christus. Ja, en dan is het lijden soms nodig. Paulus weet ervan mee te praten. Het lijden is nodig om mijzelf los te weken van deze aarde en mijzelf te richten op de Heer Jezus Christus. En bij Paulus kun je zelf zien dat het lijden hem klaarmaakt voor de heerlijkheid die volgt. Dat is het slot van de preek. We hebben gelet op de omstandigheden, het woordje want bekeken. We hebben gezien hoe Christus het fundament is. En tot slot zien wij hoe het sterven voor Paulus winst betekent. Over 2 weken ontmoeten wij hier een dominee uit Nigeria. En wie iets van hem gelezen heeft op de SDOK-site, die weet wat hij heeft meegemaakt. Ik zal er iets over vertellen, omdat het alles te maken heeft met de tekst van vanmorgen. Toen er moslims, radicale moslims, voor zijn huis stonden, moest hij naar buiten toe. En hij kreeg het volgende aanbod. We geven je een kans om te blijven leven. Om zelfs een beter leven te krijgen dan ooit. Het enige wat je daarvoor moet doen is een islamitische geloofsbelijdenis uitspreken. Nou, dan gaat er om spannen, hè jongens. Het leven is voor mij. Wat zou ik gedaan hebben? Een beter leven, als je naar buiten stapt en even een zinnetje opzegt. Zo gebeurt. Wat zei dominee Habila? Ik ben christen. En ik zal dat blijven. Al wordt het mijn dood. Zijn vrouw huilde binnen. Maar hij zei tegen zijn vrouw: de dood van een christen is geen verlies, maar winst. Winst. Daar heeft Paulus het ook over. Het sterven is voor mij winst. Maar sterven is toch verlies? Als je denkt aan je sterven, je moet je vrouw, je man, je kinderen achterlaten. Alle banden worden doorgesneden. Paulus, je bent dominee van de gemeente van Filippi. Die moet je loslaten. Sterven is verlies. Het ligt er maar aan van welke kant je het bekijkt. Menselijk gezien, ook zou je er niet aan moeten denken om te sterven. Als je je gezin achter moet laten. Vreselijk. Maar van de andere kant bezien, en dat is alleen in het geloof zo, betekent het voor Paulus toch winst. Waarom? Sterven betekent voor mij winst, omdat ik dichter bij hem kom dan ooit tevoren. Straks zal ik hem zien, van aangezicht tot aangezicht. Nu is de gemeenschap onderbroken, ik ellendig mens. Het goede dat ik wil, dat doe ik niet. Het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Maar straks is de gemeenschap ononderbroken. Ja, voor een niet-christen is sterven eeuwig verlies. Als je nou behoort bij die mensen die zijn hart zet op kinderen, op kleinkinderen, op werk, op geld, op wat dan ook, dan hou je inderdaad niets over. Dan is sterven geen winst, maar puur verlies. Maar als het leven Christus is, zegt Paulus, betekent dat automatisch dat sterven
winst betekent. Want sterven betekent, zegt Paulus, dat ik hem dieper ken dan ooit tevoren. Nu zie ik nog als in een spiegel die gebroken is. Ik zie vaag de contouren van hem. Maar straks zal ik hem van aangezicht tot aangezicht zien. Oh, wat zal dat zijn? Uiteindelijk verlang je daar toch naar als je van elkaar houdt. En je ziet elkaar van een afstand. Dan zeg je, ja, ik kan de contouren van zijn lichaam onderscheiden. Dat is mijn man, dat is mijn geliefde. En hoe dichter die bij komt, hoe heerlijker het wordt. Tot je hem in de armen valt. Bij elkaar. Sterven betekent hem kennen in de diepste zin van het woord. Spurgeon zegt, de geringste heilige in de hemel weet dan meer dan de grootste heilige op de aarde. Geen raadsels, geen puzzels, geen onbeantwoorde vragen. Alleen maar hem kennen. Betekent ook, zegt Paulus, winst, met het oog op mijn eigen leven. Nu verlang ik heilig te zijn, hebt u dat ook? Heilig voor hem te leven, maar je valt, je struikelt. Maar dan zal ik heilig zijn. Zonder smet, zonder rimpel. Hier is je dagelijks gebed. O zoon, maak mij uw beeld gelijk. Snoei mij, dat ik dan echt bij hem zal zijn. Met hem. We hebben zo'n vaag beeld van de hemel, hè? Bij elkaar komen. En er een nieuw begin aanbreekt. Verlang je daar wel eens naar? Ja, dominee, het is allemaal zo schimmig en de een zegt er dit over en de ander zegt er dat over. Je hebt zoveel meningen ook. Ja, het is ook zo best wel verwarrend, hè? Maar laat deze vraag dan meegaan. We hoeven niet te weten hoe het er allemaal uitziet en zal zijn. Wat geen oog heeft gezien, geen oor heeft gehoord, wat in het hart van een mens niet is opgeklommen, dat heeft God bereid. Laten we daar genoeg aan hebben. Maar, één ding. Verlang je wel hem volmaakt te kennen. In een huwelijk verlang je elkaar te zien. Maar niet alleen elkaar te zien, elkaar te kennen, dieper te leren kennen. Als je dat nooit verlangt, is er iets dan niet goed. Laat dat je verlangen zijn. Naar de preek. Meer geconcentreerd te zijn op hem. Om klaargemaakt te worden voor die toekomst. Waarvan Jezus zegt, wie mij volgt, zal in de duisternis niet wandelen. Maar zal het licht van het leven hebben. En wie zijn ogen dicht doet, ontslaapt in de Heere en doet ze open bij hem. Ja, en wat, hè, als je met dat denkbeeldige briefje nou in de kerk zat, 3 kwartier lang, en er staan nog steeds van die puntjes. Je hebt nog geen antwoord gegeven. Het leven is voor mij. Misschien ontdekte de preekster er wel aan dat je helemaal niet klaar bent voor de toekomst. Ook niet klaar bent voor lijden. Dan bid ik je, alsof God zelf bad vanmorgen. Laat je met God verzoenen. Laat dat dan je verlangen zijn vanmorgen. Hem te zoeken. Hem te vinden. Want wie hem vindt, die vindt het leven. Het leven is Christus. Want het zal wat zijn, gemeente. Als bij uw sterven, na uw sterven, er van alles gezegd wordt. Roemrijke taal. Zijn leven was werken. Hij stond altijd klaar voor een ander. Zijn leven was dienen. Haar leven was dienen. Niets was te veel. Altijd stond hij klaar. En in het licht van de eeuwigheid was het een verloren leven.
Nou, dan betekent sterven verlies. Het is niet uit te zeggen wat dat voor ons zal zijn, gemeente. En daarom, ik bid je van Christus wegen. Ga zo niet langer door. Maar zoek hem terwijl hij te vinden is. En laat deze tekst van vanmorgen op je hart gebonden worden. En wie tot hem vlucht, zoals hij is, die zal ontdekken wat velen voor u ontdekt hebben. Dat er bij hem een plek is om te rusten. In de zonde en in de ellende mag u zich tot hem ter genezing wenden. Paulus zegt het ergens anders. Aan mij is barmhartigheid geschied. Tot een voorbeeld van degene die nog in hem zullen geloven. Kijk maar naar Paulus. Het kon voor hem niet meer, toch wel. Ziet u wat Gods genade vermag. Daarom was u hier vanmorgen in de kerk. En daarom moest je deze preek horen. Bid u mee. Ik zet mijn treden in uw spoor. Opdat mijn voet niet uit zou glijden. Amen. Zullen we dat samen zingen op Psalm 17, vers 3 en 8. Maar blij vooruitzicht dat mij streelt, ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen. Psalm 17, vers 3 en 8.
Laten wij samen danken. Dat staat vast, Heer, het einddoel voor allen die in dit leven op u zich wierpen, ter verlossing hebben gewend. Het blij vooruitzicht wat wekt en lokt, maar de weg ernaartoe is de weg van het kruis en in het grote wereldgebeuren horen en zien werd, aardbevingen, gedenkheren, die vreselijke gevolgen van een aardbeving in Nepal. Ontferm u over slachtoffers van geweld en misdrijf in Nederland en daarbuiten. En laat het geloof van allen die u verwachten gericht mogen zijn op hem die de rechter is van het heelal. En alle onrecht zal rechtzetten. Dat staat vast. En u zult vergoeden alles wat over ons kwam, omwille van de naam van u. We danken u voor uw woord. Laat het als prikkelen en nagelen zijn die een spoor achterlaten in ons leven. Wat we niet uit kunnen wissen, al zouden we het willen. Maar wat ons bindt aan de troon van uw genade en wat ons uitdrijft naar u. Laat zo, Heere, deze dienst gezegend zijn voor jong en oud. Breng ons veilig thuis en geef een goede ontmoeting met vrienden of familieleden, met gemeenteleden. Breng ook vanavond uw gemeente samen, zegen uw dienaar die hier mag voorgaan. En wees ook met ons in de komende week. Heere, doe uw aangezicht over ons lichten, want dan zijn we wel bewaard. Meer dan wanneer we ons eigen licht laten schijnen over ons levenspad. Bewaar ons voor inzichten die niet uit u zijn, maar doe ons leven uit uw woord en laten uw kinderen zich verheugen in de God van hun heil. Hoor ons om Jezus wil alleen. Amen. Zingen wij tot slot Psalm 56, vers 6. Ik zal voor Gods oog naar zijn bevelen leven, zo wordt door mij zijn naam altoos verheven. Psalm 56, vers 6. Verhef uw harten tot God, ga heen in vrede, draag met u de zegen van de Heere. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.